in mijn inbox deze week. Een mailtje van weer iemand die we gewoon even anoniem gaan houden. Laten we het erop houden. Hij is hoogleraar. Als mijn buurman tropische slangen kweekt en plotseling vind ik tropische slangen in mijn achtertuin, dan denk ik eerst aan hem. Prima raden waar dit over gaat. Dit gaat, dames en heren, over het coronavirus. Het coronavirus wat een ramp heeft veroorzaakt. Een grootste crisis in de afgelopen, laten we zeggen, 50, 60 jaar. En weet je, er zijn heel veel mensen die zich hebben bezig gehouden, en inclusief mezelf, met dingen die niet... urgentere dingen dan de oorsprong van dit virus. Met testen, met vaccineren, met hoe goed mondkapjes werken, met hoe goed alle vaccins werken. En daarover gelezen hebben en daarover geschreven hebben. Nu de pandemie een beetje afremt in ons land, komt er wat ruimte, laten we zeggen, voor die vraag. Waar komt dat coronavirus vandaan? En ik had die vraag eigenlijk in mijn hoofd een beetje geparkeerd, omdat er zo ontzettend veel zoonoze is. Dus het komt zo ontzettend vaak voor dat er een virus, een gevaarlijk, besmettelijk virus, overspringt van dieren naar mensen. En ons daarna, zeg maar, bijna pandemietjes veroorzaakt. Je hebt al die influenza's. Je hebt Zika, Hendra, Hanta, Nipah. Allemaal andere dingen die op A eindigen. En dan vergeet ik er vast nog een paar. Ebola, pardon, die vergat ik nog. Juist. Nou, dat zijn dus allemaal virussen die komen. We weten dat die een dierlijke oorsprong hebben. En die komen op een of andere manier naar de mens. En dan gaat de mens elkaar besmetten. En dit is het recept voor een ramp. Zoals we het afgelopen jaar hebben gezien. Maar toen verscheen er ergens, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb in al mijn inboxen gezocht, inclusief LinkedIn, WhatsApp, Facebook, e-mail, en ik kan niet vinden waar het vandaan komt. Maar daar verscheen een stuk over the origin of COVID van The Bulletin, ik weet niet hoe je dat in het Engels zegt, het Bulletin of the Atomic Scientists. Een stuk van Nicholas Wade, een journalist, en die schrijft: The origin of COVID, did people or nature open Pandora's box at Wuhan? Wuhan, de Chinese stad. En ik zat echt klaar op de bank om een finale van het Eurovisie Songfestival te luisteren. En ik dacht, nou weet je, ik lees ondertussen bij de saaie liedjes, lees ik gewoon wat. En echt, het zweet brak me uit toen ik dat stuk las. Want ik dacht, shit, dit is helemaal niet zo onaannemelijk. Dat dit virus helemaal niet van een dier naar een mens is overgesprongen. Maar gewoon uit een lab is ontsnapt. En dan moet ik het heel even, dit moet ik heel even uitleggen, denk ik. Een van de belangrijkste redenen dat ik eigenlijk dit onderwerp had geparkeerd was, nou ja, dat ik met andere dingen bezig was, zoals vaccins en tests en dat soort dingen. En me gewoon ook niet met alles kan bezighouden. Maar ook omdat het voornamelijk uit de complothoek kwam. En dat is, ja, dat is gewoon heel vervelend. Maar dan... Ja, dat maakt het gewoon minder geloofwaardig voor mij dat als er een microbioloog is die zegt, joh, je moet heel eventjes naar die labtheorie kijken, want er zit toch echt iets meer waarheid in of iets meer kans dat dat is gebeurd. Dus het zat in die complothoek en het zat niet alleen in die complothoek. Het werd ook telkens gepresenteerd als met kwade opzet, met kwade intentie. Is er als een soort terroristenclub of als een soort de red button met een soort maffe Noord-Koreaanse leider. Is er een virus geëngineerd om de wereld lam te leggen en dan komt China als winnaar naar voren of zo. Dat het echt kwade opzet is en dat het echt met dit doel is geëngineerd en dan toen actief de wereld is gestuurd. Zo'n verhaaltje van de kwaaierik, zeg maar. Zo'n kinderverhaaltje. Ja, dat, sorry, maar dat geloof ik gewoon niet. Dat geloof ik gewoon niet. Ik geloof niet ten eerste dat je dat kan voorspellen, dat een virus dat gaat doen. En ten tweede geloof ik niet dat China daar baat bij heeft. En dat China zoveel kwaad in de zin heeft dat hij ontzettend veel mensen dood gaat maken voor eigen gewin. Misschien ben ik ook te naïef in de wereld, maar goed. Maar wat wel kan, is dat het geen kwade opzet was, maar een ongelukje. En er zijn een aantal vervelende aspecten die dit helemaal niet zo onaannemelijk maken. Ten eerste, ontsnappen gevaarlijke virussen uit labs. SARS-1, het eerste coronavirus, ontsnapte uit een lab. is een echte ontsnappingskunstenaar. En polio ontsnapt regelmatig uit labs. Dat is een bekend fenomeen, vooral bij de vaccinproductie. Daar heb je nog steeds een levend poliovirus, moet je daarvoor kweken. Nou, regelmatig stroomt er gewoon, dan stroomt er weer een hele hoop poliovirus door de Oosterschelde. Dat is een aantal jaar geleden volgens mij nog gebeurd in Nederland. Dus dat ten eerste, virussen ontsnappen. Ten tweede, in het Wuhan Institute for Virology is een soort van het Erasmus MC van China, waar heel veel onderzoek wordt gedaan aan coronavirussen. En niet alleen onderzoek, maar ook zogenaamde gain-of-function onderzoek. Gain-of-function betekent, hey, dit virus kan op dit moment niet zo goed menselijke cellen besmetten. Zullen we er eens een beetje aan peuteren? Zullen we er eens wat aan veranderen? Hey, nu kan die wel heel goed menselijke cellen besmetten. Nou, zijn er ontzettend veel veiligheidsmaatregelen die ervoor zorgen dat bij die gain-of-function experimenten, die trouwens ook worden uitgevoerd aan influenza in het Erasmus MC, of zijn uitgevoerd, worden uitgevoerd. Zijn er ontzettend veel, laten we zeggen, veiligheidsmaatregelen, inclusief regelmatige gezondheidschecks en tests van de medewerkers van dat Wuhan Institute for Virology. Maar dit maakte mij wel wat zenuwachtig. Laten we zeggen, dat die gain-of-function experimenten op coronavirussen werden gedaan. Nog iets wat mij zenuwachtig maakte, is dat degene, een van de mensen die zei, jongens, niks aan de hand, er is geen coronavirus ontsnapt uit een lab, was Daszak, Peter Daszak, een ecoloog die bij EcoHealth Alliance werkte. En die een grote NIH-grant, dus veel subsidiegeld, Amerikaans onderzoeksgeld heeft binnengehaald. En die dat heeft gedeeld met de Wuhan Institute of Virology, of om gain-of-function experimenten te doen met vleermuis-coronavirussen. Zijn jullie al bang? Oké, dan nog iets waardoor ik een beetje zenuwachtig werd. Die Shi Zheng Li, dat is the bad lady. De vrouw, echt een goede onderzoekster aan het Wuhan Institute of Virology, een beetje de Marion Koopmans van China, zeg maar, die ontzettend veel vleermuissamples verzamelt en ontzettend veel groot coronavirusverzamelaarster is, zeg maar, voor onderzoek. Om te begrijpen hoe je bijvoorbeeld MERS en SARS vaccins kan maken. Want je had al een probleem met coronavirussen. Hè? MERS en SARS was er en daar wilden we vaccins tegen. Een van de redenen dat we ook een snel vaccin hebben, is omdat we dit soort experimenten hebben gedaan. Omdat we al kennis hadden van SARS en MERS. Op het moment dat blijkt dat er een grote uitbraak is en van een mysterieuze longontsteking op die Wuhan-markt, wordt die Shi Zheng Li, die bad lady, die wordt zenuwachtig. En die gaat zoeken in haar eigen collectie. En zij heeft een paar duizend stammen daar liggen. En ze gaat gewoon meteen kijken of de genoomsequentie, dus de volgorde van het RNA van dat virus, of die enigszins lijkt op iets wat zij in het lab gebruiken. Ik vind het op dit moment best wel eng worden. Maar goed, vervolgens is zij heel erg opgelucht, want zij vindt in haar database eigenlijk niks wat op dit coronavirus lijkt. Dus ja, zij concludeert, ja, dit is gewoon wederom een zoonose. De Wereldgezondheidsorganisatie die gaat op een gegeven moment dit onderzoeken. Niet alleen omdat deze theorie er gewoon is en niet eens zo onaannemelijk is, maar ook omdat op dat moment het was wel nodig dat deze theorie werd onderzocht, omdat op dat moment ontstond er ook wel heel veel backlash tegen Chinese onderzoekers. Hè? Dus er waren ontzettend veel, vooral online, aantijgingen, scheldpartijen en echt klinkklare racisme tegen Chinese medewerkers. De Wereldgezondheidsorganisatie stuurt een team naar China om uit te zoeken wat er gebeurt. Wie zit daar? Marion Koopmans, onder andere. Onze eigen Nederlandse viroloog. En zij gaat daar onderzoeken en zij gaat naar die markt en zij gaat naar het instituut. Wie zit daar nog meer aan boord van dat team? Je gaat het niet geloven, maar dat is Peter Daszak. Dat is diezelfde man die dus het geld gedeeld heeft en gain-of-function experimenten heeft gesubsidieerd aan het Wuhan Instituut van Virologie. In een talkshow met virologen zie je hen praten daarover en wijst hij eigenlijk telkens die hele theorie van de hand als zijnde echt complotdenkersmateriaal en geruchten. En ik moet eerlijk zeggen, en een heleboel mensen met mij vinden dat hij het daarmee te klein maakt. Vervelend klein zelfs. Het is niet zomaar een complottheorie meer. Het is gewoon een aannemelijke hypothese. Wat heeft dat team daar gedaan? Nou, dat was ook best wel tandenloos. Want dat is een wetenschappelijke club die daar onderzoek gaat doen. Dus die gaan bijvoorbeeld naar dat instituut van virologie. En die gaan daar vervelende. En het Deense lid van dit team, die noemt het ook echt. Ze vond het echt onbetamelijk en onbeschoft eigenlijk. Om haar collega's aan een soort kruisverhoor te onderwerpen. En te zeggen, is er iemand ziek geweest? Heeft er iemand koorts gehad? Hebben jullie positieve samples gehad? Maar ze doet het toch. Nou, en haar collega's die antwoorden heel erg braaf. Nee, mevrouw, en er is niemand ziek geworden. En nee, familie van de medewerkers zijn ook niet ziek geworden. En zij schrijven dat allemaal op en zeggen, er is niemand ziek geworden. Nu zeggen de Amerikanen intelligence te hebben. Dat er wel degelijk mensen ziek zijn geworden. En dat die mensen ook zelfs opgenomen moesten worden in het ziekenhuis. En dat is al vroeg. Dus dat is al voor de uitbraak op die Wuhan-markt. Nou ja, de wetenschappers die zeggen, ja, kom op Intel, dat zal allemaal wel. Maar deel die informatie nou eens even, want dit kan net zo goed geopolitiek zijn. Hè, we hebben nog vers in het geheugen hoe Trump omging met de geopolitieke strijd en het continue het China virus bleef noemen. En wat China de wereld wel niet had aangedaan. En tegelijkertijd, in deze tijd dat je zegt, schoenmaker blijft bij je leest. Wat mij bijvoorbeeld en vele andere honderden keren is gezegd door deze wetenschappers. Hey, wij weten van virussen, houd je even afzijdig. De volgende vraag, waarom doen deze mensen dit soort verhoren van hun collega's? Dit zijn wetenschappers, dit zijn, ja, met alle respect, naïvelingen. En wat telkens terugkomt in die talkshow is dat zij hun collega's wel vertrouwen en hun collega's wel geloven. Het erge is, ik geloof die collega's eigenlijk ook wel, maar ik vertrouw de Chinese overheid niet. En stel dat je aan die collega's vraagt, stel dat er wel 3 mensen koorts hebben gekregen ver voor de uitbraak of maanden voor de uitbraak op de Wuhan-markt. Zouden zij dat op dat moment gewoon tegen dit Wereldgezondheidsorganisatie-team zeggen? Zo van, oh ja, trouwens, er was wel wat koorts en er waren ook wat ziekenhuisopnames. Natuurlijk niet. Wat zou er gebeuren? Wat gebeurt er met hun positie? Hun positie in de maatschappij? Hun positie misschien wel in de partij, de directeur van het instituut? Wat gebeurt er met de kansen, de toekomstkansen van hun kinderen? Weet je, China die staat er onbekend om juist dit soort verhalen te manipuleren, mensen te chanteren, mensen te intimideren. En ja, ik geloof die mensen wel, maar ik vertrouw gewoon de context niet waarin zij fungeren. Dus laten we zo zeggen, de Wereldgezondheidsorganisatie-team was niet echt in staat om, laten we zeggen, deze theorie te doen begraven. En er is nu net een brief verschenen in Science Magazine van een heleboel wetenschappers die zeggen, jongens, we willen dit echt uitgezocht hebben. Nu moet ik wel één ding zeggen. En dat is, mensen willen heel graag dat ze op zoek gaan naar de intermediate host. Weet je, het is niet zo dat er een vleermuis de Wuhan-markt in is gevlogen en daar heeft gepoept. De vleermuisgrot waar die coronavirussen werden gevonden is ook veel te ver weg van Wuhan. Dus er moet, laten we zeggen, meer een crime scene investigation of een soort van logisch traject hoe dat virus vanuit een vleermuis op de Wuhan-markt kan zijn geweest. En voor SARS-1 bijvoorbeeld, de voorganger van SARS-2... Is dat wel gevonden in civetkatten. En die civetkatten waren duidelijk een host die tussen die vleermuis en de mens in kon staan. Voor SARS-2 is dat nog niet bekend voor dit coronavirus. En velen wijzen daarnaar en zeggen, ja, dat is wel verdacht. Want ik zou wel willen weten uit welk dier dat dan is gekomen. Maar ja, voor ebola is dat ook niet bekend. En voor een heleboel andere virussen is dat ook niet bekend. Dus even terug naar, laten we zeggen, mijn inbox. Waarin het mailtje stond met, als mijn buurman tropische slangen kweekt en plotseling vind ik tropische slangen in mijn achtertuin, dan denk ik eerst aan hem. Dat is waar. Maar in dit geval denk ik ook aan andere oorzaken. En ik denk dat de vergelijking opgaat dat je die tropische slangen in je achtertuin vindt terwijl je in de tropen woont. En terwijl er elke maand wel een tropische slang in je achtertuin kruipt, omdat je nu eenmaal heel dicht tegen de tropen aan bent gaan wonen. En dat is wel een metafoor voor hoe mensen omgaan met de natuur en voor het feit dat wij continu virussen vinden die gevaarlijk zijn en duidelijk overgesprongen zijn van dieren naar mensen. Dus die tropische slang, komt die van de hobbyist waar ik naast woon? Mijn buurman die tropische slangen kweekt in mijn achtertuin? Of komt die gewoon uit het bos waar ik tegenaan ben gaan wonen? Ik weet het niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie in deze theorie nog echt wel wat zitten. En ik zie ook heel graag dat dit nog verder wordt uitgezocht. Want voor mij staan beide mogelijkheden nog wagenwijd open. Laten we nu even naar wat muziek luisteren. En ik moet iets bekennen. Ik luister eigenlijk muziek die ik zelf ook kan spelen. En die ik zelf ook leuk vind om te spelen. En Martijn Willers, die de pianist in, dit, in de podcast, die zei, heb je wel eens wat van Scriabin gespeeld? Prelude opus 11, nummer 4, zei hij. Nou, ik print het uit, ik kijk naar die muziek en ik begin te spelen. En het grappige is, en dat is eigenlijk het leuke aan pianospelen, is dat je speelt het de eerste keer en het lukt echt voor geen meter. Ik kan echt niet zo heel goed zomaar van blad lezen, zoals je wel tekst van een blad kan lezen. Dus ik moet dat oefenen en ik moet daar echt eventjes op studeren. En moeilijke stukjes moet ik 10 keer overnieuw doen. En het grappige is dat wanneer je die muziek speelt, een van de dingen, wanneer je piano studeert, een van de dingen die dat je geeft, is de continue realisatie dat je dingen moet oefenen en dat je daardoor beter wordt. Dus als je iets voor de eerste keer doet, voor de eerste keer naar je nieuwe werk fietsen, voor de eerste keer een moeilijke opdracht maken, voor de eerste keer een bepaald programma gebruiken, dan ga je vanaf dat moment, begint het leerproces. En een week later, ik speel elke ochtend een keer die prelude. En een week later speel ik hem gewoon vloeiend. En op dat moment komt fase 2, want dan moet het natuurlijk nog veel beter worden. En dan heeft Martijn allerlei opmerkingen dat er meer accent ergens in moet, dat de melodie er beter moet uitkomen. En dat komt allemaal dan nog wel. Maar het leren, dat is zo ontzettend leuk om bij jezelf te merken. Dat je gewoon door dingen vaker te doen, door dingen vaker uit te spreken, als het telkens niet lukt om een woord of een naam uit te spreken, doe het 10 keer. Doe het elke ochtend 1 keer. En binnen een week zie je vooruitgang. En die vooruitgang, ja, daar geniet ik van. En ik geniet ook van Scriabin. Prelude opus 11, nummer 4 van Martijn Willers. Ik hoop dat u nog rustig kunt slapen na dit verhaal uit China. Even tot slot. Wat moeten we hier nou mee? Oké, een labontsnapping is niet compleet onrealistisch. Dat heb je misschien uit deze podcast kunnen halen. En zelfs de virologen zeggen dat. Hè? Dat er nog steeds een superkleine kans is, of it's extremely unlikely, maar het is niet impossible. Er is een kleine kans dat dit is gebeurd. Moet je je even indenken wat dat betekent. Er vinden dus op dit moment in laboratoria wereldwijd gain of function, dus verrijkingsexperimenten of bepaalde experimenten plaats met virussen die een, ook al is het extremely unlikely, een piepkleine kans hebben dat ze een pandemie veroorzaken met 3,5 miljoen doden en 171 miljoen gevallen wereldwijd en de grootste crisis die we na de Tweede Wereldoorlog hebben gekend. Misschien moeten we dat soort experimenten niet meer doen. En misschien moeten we nieuwe regels maken om dit soort technologie ook aan banden te leggen. En misschien moeten die regels niet worden gemaakt door microbiologen en virologen die elkaar wel vertrouwen.